1989 viel de muur en daarmee kwam het eind van de geschiedenis in zicht. Althans, dat was de mening van Francis Fukuyama en vele anderen. De grote dialectische strijd tussen links en rechts, die ging over de drang om erkend te worden als volwaardig mens, leek gestreden en beslecht in het voordeel van het vrije marktkapitalisme. Ondertussen lijkt er zich toch een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis te ontvouwen. En dat hoofdstuk dat gaat over de breuklijnen tussen heden en verleden. Dat gaat over rechtvaardigheid tussen de volken en over de generaties heen. Peter, waar hebben we het vanavond eigenlijk over?
We gaan het hebben over de thema's kolonialisme en slavernij. Dat is best actueel. We hebben nog maar kort geleden het herdenkingsjaar slavernijverleden achter ons gelaten. Dat betekent niet dat het gesprek hierover ten einde is. Er is nog veel discussie over het inmiddels beroemde excuses wat niet alleen Rutte heeft gedaan, maar ook onze eigen koning, Willem-Alexander. Excuses voor het slavernijverleden van Nederland.
Dus zowel vanuit de regering als vanuit het Koningshuis zijn er excuses gemaakt. En dat is een kenmerkend plaatje wat we ook graag meegeven in de show notes van een koning die letterlijk de hand in eigen boezem steekt en zijn excuses maakt voor het Nederlands koloniale verleden.
Er is een boek uitgekomen, geschreven door historicus Martin Bossenbroek, met de titel Kolonialisme, uitroepteken, met als ondertitel De vloek van de geschiedenis. En over deze vloek gaan wij het nu hebben.
Inderdaad, het is een actueel thema. Het is ook een thema wat ergens verdeelt. En Martin Bossenbroek heeft geprobeerd vanuit zijn rijke historische achtergrond daar toch verdere kanttekeningen bij te plaatsen. En om ook de discussie wat te ontmythologiseren en verder ook wat te verbreden en te verdiepen vanuit historische context. En ik moet zeggen, het is een heel leesbaar boek en heel boeiend om ook het historische perspectief van het onderwerp tot je te nemen. Hij doet dat ook vanuit een soort van opdracht die hij zelf heeft gesteld, omdat hij de polarisatie rondom koloniaal verleden ziet als een bedreiging van de democratie.
We gaan daar ook wat dieper op in deze aflevering. Waarom hij dat precies als een bedreiging ziet. Hij ziet deze bedreigingen ter rechterzijde, maar ook ter linkerzijde. We zullen daar straks iets meer over vertellen. En wat hij vooral doet is een pleidooi om deze thema's, kolonialisme en slavernij, in een bredere context te plaatsen. En niet zomaar breed, maar zelfs op wereldhistorisch niveau. Hij ziet aan de linkerzijde een pleidooi om het verhaal van ons verleden en vooral ons verleden rondom kolonialisme en slavernij in een bredere context te plaatsen en daar nieuwe verhalen over te vertellen. Maar eigenlijk is dit hem niet breed genoeg en zegt hij, nou, als we dan toch breder kijken, laten we dan dat gelijk op globaal en wereldhistorisch niveau bekijken.
De roep om het breder te bekijken zet hij eigenlijk meer neer als afzetten tegen het tot een aantal jaren geleden wat meer gangbare blikveld van trots op het koloniale verleden. Hij laat dat ook in zijn boek zien dat Nederlanders van een aantal koloniale mogendheden relatief het meest trots zijn op hun geschiedenis op koloniaal vlak. En dat is natuurlijk een beetje verwrongen beeld van hoe je dan naar het verleden kijkt. Het heeft ook iets nostalgisch in zich. Het is ook de dreiging op rechts die hij ziet, die eigenlijk meer naar die situatie weer terug wil. Een situatie van je mag trots zijn op onze zeehelden. Je mag trots zijn op wat wij bereikt hebben in de Oost enzovoort. Terwijl de bedreiging op links wat hem betreft meer komt vanuit het perspectief van ja, en zo moeten we vooral ook niet ernaar kijken. En hij pleit dus voor een bredere en meer historisch gestoelde blik op het hele thema kolonialisme en slavernij.
Hij noemt deze mensen aan de rechterzijde de zogenaamde borstkloppers. En de mensen die daarop reageren noemt hij de zogenaamde boetedoeners. Eigenlijk heeft hij op beide een antwoord en hij probeert als het ware in het midden te zitten. We zitten inmiddels wel in een debat tegenwoordig waarbij ook het midden onderdeel is van deze polarisatie. Het is best lastig om in het midden te zitten rondom dit thema. Daar komt het eigenlijk op neer.
Exact, want op een of andere manier lijkt het wel alsof je niet meer een gematigd standpunt kan of mag hebben. Van dat je of aan de ene zijde hoort te staan en verketterd wordt door de andere zijde, dan wel vice versa. In die zin zie ik ook heel erg dezelfde ideologische en politieke scheidslijn tussen woke en anti-woke.
De meningenmap, daar zitten een aantal onderwerpen in. En als je van al deze meningen A zegt, dan moet je ook over al die andere meningen A zeggen. En als je B zegt, moet je ook over al die andere onderwerpen B zeggen. Er lijkt ergens een lijn te lopen tussen twee groepen op dit moment in de samenleving. En je behoort of in het ene kamp of in het andere kamp. En Bossenbroek doet een poging om daar toch ergens tussenin te gaan zitten. Daar gaan we iets meer over uitweiden, deze aflevering. En we willen dat in twee delen doen. Het eerste deel willen we met hem meereizen over de wereld. Wat hij doet, hij maakt een zogenaamde leeswereldreis. Hij zoomt in op een aantal landen en hij gaat kijken naar hun koloniale verleden, hun bijdrage aan de geschiedenis van de slavernij. En hij kijkt met name naar of er lessen te trekken zijn voor hoe wij nu met deze thema's om zouden kunnen gaan.
Op zoek naar de nuance dus.
Op zoek naar de nuance en dat zelfs op wereldhistorisch niveau. Dus dat is een hele uitdaging. En dan willen we in het tweede deel meer naar het heden gaan kijken. Het debat waar we net al even kort over spraken, verder ontleden en kijken naar hoe kijkt hij tegen dat actuele debat aan? Welke rol speelt geschiedenis bij dat actuele debat? En zijn er lessen te trekken van hoe andere landen daarmee omgaan?
Laten we dan maar van wal steken met die lezersreis. Ja, Bossenbroek poneert dus dat slavernij niet iets is wat je mag toe-eigenen als glorieus dan wel schandelijk onderdeel van jouw specifieke verleden. Hij ziet het als een fenomeen van alle tijden en plaatsen. En hij zoomt daarin dan ook specifiek in op een aantal landen. De rol van een aantal West-Europese landen, Engeland, Nederland, maar ook Spanje, Portugal uiteraard, de Verenigde Staten, Rusland, China, India en ook het gebied van het Midden-Oosten. Wat je dan dus ziet is dat er een soort van tweedeling wel te maken valt van het soort kolonialisme wat zich heeft afgespeeld. Je hebt een aantal landen die bij wijze van spreken vanaf de 16e, 17e eeuw zijn gaan koloniseren. En in het zocht daarvan ook veel prominenter met slavenhandel bezig zijn gegaan. En die landen die doen dat vanuit West-Europa met name. En die doen dat vanuit de situatie dat de middeleeuwen geweest zijn, de renaissance is aangebroken, er zijn grote conflicten geweest op het continent en als zodanig zijn er ook grote technologische sprongen gemaakt waardoor het mogelijk wordt om de wereldzeeën te bevaren bijvoorbeeld. Columbus ontdekt Amerika in 1492. Twee eeuwen later is het ook volledig geïntegreerd in een soort van vroeg wereldhandelssysteem. Waarbij slavernij uiteindelijk ook een hele grote factor was in die hele handelstroom. Waarbij schepen met bijvoorbeeld wapens vanuit West-Europa naar de westkust van Afrika gingen. Daar de wapens verhandelden tegen slaven. De schepen maakten vervolgens de oversteek, gebruikmakend van de passaatwinden, naar Amerika. Waar ze de slaven verkochten en weer handelswaar voor Europa insloegen. Dan heb je het over tabak, koffie, cacao, dat soort zaken. Die technologische katalysator van de grote machtsstrijd op het Europese continent leidt tot een versnelling in technologie die uiteindelijk leidt tot een handelssysteem en tot een technologische voorsprong die leidt tot verregaande kolonisatie en slavernij op een haast, je noemde het, en dat vond ik wel treffend Peter in ons voorbereidingsgesprek, haast op industriële schaal. Dan moet je inderdaad ook denken aan dat er scheepsbouwkundige ingenieurs schetsen maakten van dekken en daarop precies uittekenden hoeveel slaven je daar geketend kon vastleggen. Zo plat werd er ook wel tegen aangekeken.
Ergens kwamen er daar verschillende ontwikkelingen bij elkaar, waarbij de slavenhandel eigenlijk werd gecombineerd met een aantal technologische ontwikkelingen, wetenschappelijke ontwikkelingen. En die techniek en wetenschap waren eigenlijk instrumenten waarbij de slavenhandel nog efficiënter, nog effectiever en nog meer impact wist te bewerkstelligen.
En in zekere zin die technologische voorsprong leidde ook tot een bepaald wereldbeeld wellicht, waarbij de Europese cultuur als de superieure cultuur werd gezien. Niet gehinderd door enige overmoed, dan wel arrogantie, hebben op een gegeven moment Spanje en Portugal besloten om de koloniale wereld dan maar op te delen langs twee denkbeeldige meridianen. Dat is ook overigens de reden waarom er een stukje Brazilië Portugees georiënteerd was, terwijl de rest van de Latijns-Amerikaanse wereld toch Spaans georiënteerd is geweest. Oftewel, men had ook niet al te veel scrupules over de beschavingen die overwonnen werden en gekoloniseerd.
En wat we zien is dat er in een best wel lange periode van meerdere eeuwen er vanuit West-Europa er op een bepaalde manier werd omgegaan met lokale bevolking, maar ook met bevolking die uit andere regio's werden gehaald, specifiek denk ik dan aan Afrika. Er werd op een bepaalde manier met deze mensen omgegaan, dat echt het beeld heeft beïnvloed van wat wij nu hebben van de geschiedenis van de slavernij. Als wij denken aan de geschiedenis van de slavernij, denken wij denk ik voornamelijk aan deze transatlantische mensenhandel. En het interessante is dat Martin Bossenbroek in zijn beschrijving van de internationale slavernij en de slavenhandel op wereldhistorisch niveau eigenlijk weer nieuwe elementen daaraan toevoegt.
Ja, in ieder geval een verrijkende duiding geeft waarin hij aangeeft dat bijvoorbeeld er al vanaf de 6e, 7e eeuw vanuit het Arabisch Schiereiland op grootschalige wijze een slavenhandel werd bedreven, waarbij wederom mensen slaaf werden gemaakt vanuit Afrika en langs de hele noordelijke Afrikaanse kust weer werden verkocht. Maar de Arabische slavenhandel die ging van India tot Marokko en omspande ook vele eeuwen. En daarnaast is het ook zo inderdaad dat het westerse kolonialisme, het komt wat laat op gang en het is in historisch perspectief misschien op een wat spectaculairder manier tot stand gekomen. Maar Bossenbroek geeft veel aandacht aan bijvoorbeeld de expansie van Rusland vanaf de 14e, 15e eeuw, waarbij de Moskovische staat eigenlijk maar een klein gebiedje was en dat is in 4 eeuwen weliswaar over land en te paard. Dat is ook het belangrijke onderscheid wat vaak wordt gemaakt. In veel gevallen kijkt men naar kolonialisme alleen op de manier van dat dat per schip is gebeurd. Maar over land heeft Rusland bijvoorbeeld in 4 eeuwen tijd een waanzinnig groot grondgebied veroverd door stukje bij beetje de plaatselijke stammen, de plaatselijke bevolking te onderwerpen. En dat brengt ze van een gebiedje kleiner dan Nederland, geconcentreerd rond Moskou in de 16e eeuw, tot de mogendheid zoals we die nu kennen, die eigenlijk een halve daglengte, als je het hebt over tijdzones, omspant.
En dan hebben we ook nog China, een andere grote mogendheid die zich ook vandaag de dag laat gelden. Hoe was de expansiedrift van China in het verleden?
Ja, ook dat is een bijzonder verhaal, hè. Uiteindelijk heb je de Han-Chinezen. Die worden op een gegeven moment gedomineerd door eigenlijk een invallende mogendheid vanuit Mongolië, die daar de machthebbers worden. En van daaruit begint eigenlijk die hele Han-dynastie zich uit te dijen. Eerst aan de kuststrook van China, dus naar het zuiden toe. En dan ook steeds verder naar het westen. En eigenlijk is ook dat een verhaal van het gaat niet per schip, maar het gaat te paard. Maar stukje bij beetje zie je daar wel dat de Chinese wereld op een gegeven moment ook in aanraking komt met de wereld waar de Turkse cultuur oorspronkelijk dominant is. We moeten niet vergeten dat uiteindelijk voorbij Turkije er ook nog een aantal Turks georiënteerde volken zijn geweest met vergelijkbare talen. De Oeigoeren bijvoorbeeld, die hebben volgens mij uiteindelijk ook een Turks-nomadische achtergrond. Dat is West-China. Dat is eigenlijk het verre oosten van waar ooit de invloedssfeer was van de Turkse stammen.
Je noemt nu een aantal landen die er een eigen slavernij en kolonialisme traditie op nahouden. Bossenbroek gebruikt eigenlijk deze verhalen om deze thema's van kolonialisme en slavernij in het bredere context te plaatsen en zijn argument te onderbouwen dat het iets is van alle tijden en van alle plaatsen. Misschien goed om nu ook de stap te maken naar vandaag en naar het actuele debat en de polarisatie die rondom dat debat is opgetreden. Eigenlijk zegt Bossenbroek in het kort, en misschien goed om daarmee te beginnen, het nieuwe linkse historische perspectief op dit onderwerp is als het ware koren op de molen voor rechts.
Oftewel, omdat het een soort van antithese is op de oorspronkelijke nostalgische, misschien ook wel wat rechtsgeoriënteerde westerse blik op het koloniale verleden, is het uiteindelijk polariserend in plaats van dat je genuanceerd tot een nieuwe blik komt. En die polarisatie, betoogt hij, is ook gevaarlijk. En die zie je dus ook steeds harder optreden.
Een van de redenen waarom het gevaarlijk is, althans dat is zijn mening, is dat door zeer kritisch te zijn en de zwarte pagina's van je eigen verleden te benadrukken, help je als het ware ook de demagogen en de wat minder fijne machthebbers in andere landen op het zadel. Die help je eigenlijk om hun eigen meningen en argumenten te onderbouwen.
Koren op de molen van rechts dus, Peter. Kun je daar nog iets meer duiding aan geven?
Een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld iemand als Poetin zelf nooit zal toegeven dat Rusland in het verleden aan kolonialisme heeft gedaan. We hebben net al gezegd, kolonialisme, dat gebeurt per boot en niet te paard. Hij zal dat altijd ontkennen. En hij kijkt nu handenwrijvend naar het westen, waar eigenlijk heel veel geluiden klinken van spijt. En er wordt naar de zwarte pagina's gekeken van het verleden in het westen. Hij zal zeggen, kijk, ze geven het zelf toe. Het echte kolonialisme, dat is eigenlijk voortgekomen uit het Westen.
Precies, en dat is natuurlijk nogal een frame. Hè? Op het moment dat je de definitie verandert, zodat je er zelf buiten valt, ja, dan heb je makkelijk praten. Dan kun je inderdaad een makkelijk oordeel vellen, want je staat er buiten. Zoals Bosbroek er tegenaan kijkt en wat hij ook gewoon verhalend heel duidelijk uit de doeken doet, is dat de hele wereldgeschiedenis van Engeland tot Rusland tot China, van de 5e, 6e eeuw tot de 20e eeuw, is de hele geschiedenis doordrenkt van koloniale expansie en de daarbij gepaardgaande onderwerping in slavernij van mensen.
Toch heeft Bossenbroek ook een aantal voorbeelden van landen waar op een andere manier naar het verleden wordt gekeken. En dat ziet hij als een positief voorbeeld en hij ziet het ook als landen waar wij lessen uit kunnen trekken vandaag de dag.
Exact. En dat zijn dan ook met name landen die je grofweg gezegd zou kunnen beschouwen als ex-gekoloniseerde landen, voormalige koloniën. En hij noemt daar dan met name ook bijvoorbeeld India, maar ook Indonesië, Brazilië en Zuid-Afrika. En dat zijn ook hele inspirerende verhalen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika, die hebben natuurlijk de overheersing gehad vanuit Engeland, Nederland, West-Europese mogendheden. Van daaruit ook een samenleving tot stand gebracht die gekenmerkt werd door segregatie, door apartheid. En je zou zeggen dat het ANC bij het doorbreken van die apartheid daar ook korte metten mee zou maken. Maar in plaats daarvan vindt er eigenlijk een soort van proces plaats waarbij er gezocht wordt naar verzoening. In het kader daarvan is het misschien even handig om ook de term transformational justice te lanceren. En wat houdt transformational justice kortweg in? Allereerst begint dat bij waarheidsvinding. Wat is er precies gebeurd? Maak het niet mooier dan het is. Moffel het niet weg. Maak het ook niet erger of gekleurder dan het is. Maar probeer boven water te krijgen wat er feitelijk gebeurd is. En daarnaast komt er een stukje vervolging, oftewel het strafrechtelijke aspect, waarbij gekeken wordt van oké, zijn er zaken gebeurd die een rechtsvervolging vereisen? Dat kan nationaal, maar ook internationaal. En je ziet inderdaad in Zuid-Afrika dat met die waarheidsvinding, dat er van die intensieve sessies van verzoening plaatsvinden. Dus dat mensen echt daadwerkelijk uitkomen voor wat ze gedaan hebben. En met het feit dat dat boven water komt, is er ook ruimte om dat af te sluiten. Daarmee ben je er in het geval van volledige transitional justice nog niet, want dan heb je het ook nog over herstel en compensatie. Het geleden onrecht moet goed gemaakt worden. En daarnaast nog institutionele hervorming. En dat is eigenlijk bedoeld om te voorkomen dat de historische misstanden opnieuw zouden kunnen gebeuren. Dus je gaat eigenlijk leren van de lessen van het verleden en je probeert die lessen zodanig in te bedden in je democratische instituten dat een herhaling van zetten niet meer voor de hand ligt. Daarin zie je dus dat een land als Zuid-Afrika daar ook een soort van lichtend voorbeeld in is. Eigenlijk komt het erop neer dat Bossenbroek poneert dat zowel Brazilië als Zuid-Afrika beide multiraciale samenlevingen hebben die getekend worden door een beladen koloniaal en slavernijverleden en toch zich niet laten verlammen door de aaneenschakeling van pijnlijke geschiedenissen uit het verleden. Ze hebben de blik voorwaarts. Dus de blik is gericht op verzoening en vooruitgang.
In dat kader is denk ik Indonesië een goed ander voorbeeld, die van overheidswegen althans ook een standpunt hebben ingenomen dat ze op een bepaald moment ook een punt hebben gezet achter het koloniale verleden. Sterker, zij vinden bepaalde misstanden die hebben plaatsgevonden in hun postkoloniale geschiedenis op dit moment bijna nog erger dan wat er daarvoor gebeurd is. Er is een opstand geweest in 1965, wat een anticommunistische zuivering tot gevolg heeft gehad, waar 500.000 tot 1 miljoen mensen zijn omgebracht. En het schijnt zo te zijn dat in Indonesië zelf daar excuses voor is uitgesproken. En dat ze dat heel anders bezien dan hun koloniale verleden. Het verleden dat Nederland daar het ook nog voor het zeggen had. Er is een duidelijk onderscheid. En een van de belangrijkste redenen dat dat zo is, is dat zij zichzelf niet als slachtoffer willen zien, maar dat ze inderdaad die blik naar voren willen richten.
Ja, precies. Ik denk dat dat een hele belangrijke notie is in de opvattingen van Bossenbroek. Dat hij het slachtofferschap, dat hij dat ziet als een soort van pivotal point. Van als je daarin blijft steken, dan kom je niet vooruit. Ben je in staat om je eigen land niet als slachtoffer van een kolonisator te zien, maar als een zelfstandige entiteit die ook een eigen geschiedenis heeft en ook eigen verantwoordelijkheden, dan kun je vooruitkijken. Ik denk inderdaad dat je met Zuid-Afrika en Indonesië en in meer of mindere mate ook Brazilië en India, dat je daar ook wel ruimte hebt om goed vooruit te kijken naar hoe kom je tot een postkoloniale samenleving die niet in zichzelf gekeerd is of in zichzelf strijdig is omtrent de blik op het voormalige koloniale verleden. Dus de blik is gericht op ontwikkeling, op de toekomst. Dat zie je sterk in India. Die zijn momenteel bezig met hun eigen ruimtevaartprogramma. En Modi heeft ook hele ambitieuze plannen als het gaat om het uitbouwen van India als economisch machtsblok. Je ziet dat ook ietsjes breder in de samenwerking van de BRICS-landen. Brazilië, Rusland, India, China. Daarbij zijn tegenwoordig nog heel wat andere landen aangesloten, onder meer ook Saudi-Arabië en dergelijke.
Dat is me nogal een combinatie.
Ja, eigenlijk een soort van monsterverbond van alle niet-westers voormalig koloniale mogendheden. Maar dat gezegd hebben, in zekere zin ziet Bossenbroek dat toch wel als een hoopgevend iets, dat ook landen die geleden hebben onder het feit dat ze gekoloniseerd werden, voorbij dat punt kunnen komen. En dat vind ik zelf ook eigenlijk wel een hele aantrekkelijke. En dan komen we eigenlijk bij het plaatje van vandaag. We hebben een plaatje voor ons van koning Willem-Alexander, die de hand in eigen boezem steekt, letterlijk haast. Die foto is genomen tijdens zijn speech, waarin hij namens de Nederlandse regering zijn excuses aanbiedt voor het koloniale en slavernijverleden. Dan werpt zich dus ook wel een beetje de vraag op van in hoeverre kun je dan vooruit als je na zoveel jaren daar nog op die manier mee bezig bent?
Daar is heel veel over te zeggen en dat is ook gebeurd in het voorgaande jaar. Tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden zijn veel bijeenkomsten geweest, veel activiteiten, veel uitgaven die hier aandacht aan hebben besteed. Wat is nou de waarde van zo'n excuses? Het blijkt zo te zijn dat Nederland daarmee voorop loopt, internationaal gezien. Andere landen zijn daar nog niet aan toegekomen of hebben dat in een andere vorm gegoten.
Ja, met als toch ook wel een boeiend klein feitje nog ertussendoor. De eerste leider die zich ronduit heeft verontschuldigd voor het koloniale slavernijverleden was Gaddafi, de dictator van Libië.
Ja, Bossenbroek die verwijst daarnaar, wat natuurlijk een bijzonder stukje geschiedenis is en wat ook helemaal geen gevolg kreeg in de Arabische wereld. Die waren daar volgens mij zeer ongemakkelijk over. Inderdaad, hij heeft dat ooit gedaan. In die zin, Willem-Alexander begeeft zich in goed gezelschap, maar dat is niet helemaal de juiste uitspraak, denk ik.
Oh, ironie. Dat gezegd hebben, is het inderdaad wel veelzeggend dat die excuses enerzijds gewoon maar mondjesmaat tot stand komen. Hè? Er zijn landen die zich niet geëxcuseerd hebben voor hun koloniale verleden. Er zijn landen die dat een beetje hebben gedaan. Er zijn landen die overgaan tot herstelbetalingen en dergelijke. En er zijn landen die daar niet van willen weten. Nou moet ik zeggen dat het zijn natuurlijk bijzonder complexe situaties. Hè? Je hebt dan ook daarmee te maken hoe lang is het geleden bijvoorbeeld dat koloniale verleden realiteit was. Welke mensen hebben daar daadwerkelijk onder geleden? In hoeverre werken die consequenties nog door naar het heden? En ongetwijfeld kunnen we denk ik met z'n allen wel stellen en zeggen van oké, het feit dat je ooit kolonisator was, heeft je als land waarschijnlijk op dat moment zeker rijkdommen bezorgd. En het heeft ook het gekolonialiseerde land tot armoede gebracht, in die zin dat er sprake was van uitbuiting en onttrekking van rijkdommen.
Ik denk dat er best veel geluiden zijn, vooral denk ik van linkse hoek, die zullen zeggen dat bepaalde verhoudingen die op dit moment in de wereld aan de orde zijn, dat die zo zijn ontstaan vanwege die voordelen die westerse mogendheden hebben gehad in eerdere eeuwen. En ik denk dat veel mensen nog steeds die lijnen naar vandaag trekken. Een andere lijn is natuurlijk het racisme wat gewoon in de maatschappij aan de orde van de dag is. Ook daarbinnen worden lijntjes getrokken naar het verleden. En ik denk dat dat echt een deken legt over die hele discussie. Dat veel mensen vanuit dat frame kijken naar hoe gaan we om met de geschiedenis? Hoe bezien we die zwarte pagina's van ons verleden?
Het blijft toch een beetje een dader-slachtoffer narratief. Als je dat dan nog even terugkoppelt naar de blik die Bossenbroek ons aanreikt als een alternatief. Natuurlijk moet je erkennen wat er is gebeurd. Dat heeft met die transitional justice te maken. Maar er zijn landen die zich succesvol hebben ontworsteld aan hun slachtofferschap. En je ziet ook dat in de wereld van de voormalige koloniën dat er een aantal toch lichtende voorbeelden zijn die het ook qua ontwikkeling relatief beter doen dan de rest. India is op het ogenblik qua bevolkingsaantal het grootste land ter wereld. Zijn nu economisch gezien nog totaal niet in de buurt van Amerika en China, maar mark my words, in de komende 20, 30 jaar gaat dat gebeuren. En dat heeft ook alles te maken met dat je inderdaad niet blijft hangen in een soort van historisch slachtofferschap. En een historisch afzetten tegen het rijke, dominante, overheersende Westen. Maar dat je je eigen koers gaat varen.
Ik denk wel dat er een verschil is tussen naties die inmiddels een bepaalde mate van succes hebben bereikt. Hoe die zich dan verhouden tot de rest van de wereld en andere mogendheden, zoals Westerse landen, die hun misschien vroeger hebben gedomineerd. En daartegenover bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld mensen van kleur, die in verschillende naties en landen wonen en onderdeel zijn van een gemeenschap en zich daar nog steeds als minderheid zien. Ik denk wel dat dat een ander verhaal is. Ik denk dat dat een andere geschiedenis is. In die zin, we bespreken hier nu kolonialisme en slavernij gecombineerd en door elkaar heen. Ergens denk ik ook dat dat twee verschillende verhalen zijn. Die hebben veel met elkaar te maken. Ze gaan hand in hand door de eeuwen heen. Tegelijkertijd begrijp ik goed dat mensen die zich bezighouden met het actuele racisme-debat, die lijnen trekken naar de slavenhandel van eeuwen geleden. En snap ik ook wel dat dat een belangrijk thema is. En snap ik zeker ook dat mensen die zich nu bezighouden met het racisme-debat het ook belangrijk vinden dat er excuses wordt gemaakt voor dat slavernijverleden.
Dat snap ik enerzijds wel. En eigenlijk is het ook wel goed dat je het zo benoemt. Hè? Je hebt inderdaad het thema kolonialisme, het thema slavernij. En vervolgens heb je ook het thema hedendaags racisme en inclusie. Dat zijn eigenlijk vier dingen die wat met elkaar te maken hebben, maar aan de andere kant niet één op één zich tot elkaar verhouden. Hedendaags racisme heeft bijvoorbeeld ook te maken met hoe er tegen moslimimmigranten wordt aangekeken. Terwijl ten opzichte van West-Europa, de landen waar die populatie vandaan komt, nooit gekoloniseerd is geweest. Ja, je zou het in meer of mindere mate Frankrijk kunnen verwijten. Maar Nederland heeft daar nooit koloniën gehad. Toch kijken wij anders naar moslimimmigranten uit Marokko. Mijn vraag aan jou is van, is het niet ten diepste ook gewoon iets wat je in de weg blijft zitten als je blijft aandringen op excuses? Zorgt die blik naar het verleden niet ervoor dat je stilstaat in je reis naar de toekomst?
Als blijkt dat bepaalde groepen minderheden behoefte hebben aan dat excuses en dat echt waardevol vinden en dat een eerste stap vinden naar bevrijding, weer verder gaan, verzoening, samen optrekken, dan zie ik zeker daar de waarde van in. En ik denk vooral wanneer dat groepen zijn die een aanzienlijk deel uitmaken van de samenleving, dat dat ook het belang is van de niet gekleurde samenleving.
Daar ben ik het ook wel voor een goed deel mee eens hoor. Ik denk dat met name het uitspreken van de feitelijkheden, van wat er gebeurd is, en daar een eerlijke en historisch verantwoorde blik op los te laten, dat dat een hele goede stap is. En vervolgens denk ik dat het ook een goede stap is, zeker als het gedane onrecht uit het verleden nog rechtstreeks doorwerkt in de hedendaagse verhoudingen, dat met name de institutionele verantwoordelijkheid genomen wordt. En dat als zodanig een regering excuses aanbiedt. Maar mensen persoonlijk, die in principe ook niet zelf hebben bijgedragen aan kolonisatie en slavernij, dat die excuses gaan maken aan mensen die niet persoonlijk tot slaaf gemaakt zijn, dan wel gekoloniseerd zijn. Misschien is dat ook wel een beetje een te absolute voorstelling van zaken. Maar één, vind ik het een beetje gratuit. De persoon die het niet gedaan heeft, biedt zijn excuses aan de persoon die het niet ondergaan heeft. En ten tweede denk ik ook van ja, hoe ver moet je daarin gaan? Want uiteindelijk, als je inderdaad ook de geschiedenis van de mensheid op je laat inwerken, dan kun je eeuw in, eeuw uit zien dat er overwinnaars en verliezers zijn. En dat overwinnaars macht uitoefenen en terreurdaden plegen ten opzichte van de verliezers. Dus nogmaals, ik snap wel dat als inderdaad het verleden één op één doorwerkt naar het heden in de verhoudingen, je moet op zijn minst aan waarheidsvinding doen en dat ook openlijk doen. En je moet ook institutionele verantwoordelijkheid nemen. En daarnaast zou ik zeggen van blijf daar nou niet in hangen en ook niet in misplaatst schuldgevoel of wereldverbeteringszin. In die zin dat je gaat proberen om iets recht te breien wat out of your reach in het verleden heeft plaatsgevonden. Je kunt je beter richten op het onrecht van het hier en nu.
Ja, en tegelijkertijd denk ik nog steeds dat het goed is dat het excuses wel wordt uitgesproken. Dat vindt Martin Bossenbroek trouwens ook. Die is helemaal niet tegen dat excuses. Hij zet wel vraagtekens bij de komma. Die bijvoorbeeld iemand als Rutte daarachter heeft gezet. Ja. Hè, van er mag nog iets op volgen. Persoonlijk denk ik dat het goed is dat je daarover blijft praten. En dat dat op een bepaalde manier doorcijpelt in onderwijs. Mm-hmm. In andere vormen van kennis over dat verleden.
Hoe zie jij dat verder dan, die komma? Zitten daar bijvoorbeeld ook herstelbetalingen tussen?
Dat is een goed punt. En daar twijfelt Bossenbroek bijvoorbeeld ook over. Of dat per se nodig is. Dat is trouwens ook heel lastig om praktisch uit te voeren.
Ja, en ik heb daar ook op een andere manier wel wat moeite mee. Eén, omdat het eigenlijk ook weer een soort van ultieme koloniale uiting is. Je zou het ook zodanig kunnen interpreteren dat je daar ook je superioriteit als voormalig kolonisator nog weer eens een keer mee onderstreept. Dat is één ding. En aan de andere kant dwingt het de ontvangende partij ook weer tot het narratief van het slachtofferschap. Het zit uiteindelijk ook die echt eerlijke verhoudingen in de weg.
En daarnaast heb je natuurlijk nog heel veel varianten van herstelbetalingen en herstelwensen. Het blijkt dat ook de mensen die daar beroep op willen doen het ook niet allemaal met elkaar eens zijn. Het is ook een hele lastige route om dat om te zetten in de praktijk. En Bossenbroek kijkt ook naar Amerika. Die ziet dat toch een beetje als een doemscenario van nou, wat daar gebeurt. De polarisatie die daar is opgetreden over dit onderwerp. Willen we dat ook naar Nederland halen? Of is het mogelijk om dat op een andere manier op te lossen? En welke andere manieren dat dan zijn? We hebben Indonesië besproken. Je noemde al het voorbeeld in Zuid-Afrika. Dat zijn natuurlijk ook weer twee hele specifieke voorbeelden met hun eigen context, met hun eigen regionale specifieke elementen.
Je kunt dat niet één op één kopiëren, maar je kunt het wel als inspiratiebronnen zien. Van het feit dat je een voormalig gekoloniseerd land bent, betekent niet dat je tot in lengte van dagen jezelf moet identificeren als voormalig gekoloniseerd land of voormalig onderdrukte bevolkingsgroep.
En toch is het interessant dat je noemde net een groep landen die nu op economisch gebied met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Het zijn allemaal landen die of inderdaad vroeger koloniën waren en die blijkbaar elkaar ook vinden in het anti-westerse sentiment.
Waren het niet dat er ook kolonisatoren bij de club zitten, hè? Rusland en China most notably. Ik denk dat de grootstgemene delen daar iets anders ligt. Namelijk dat het landen zijn die niet een westers-democratisch ontwikkelingsgeschiedenis hebben. Kijk, in die zin zit er nog wel weer een mooie parallel met hoe er inderdaad gekeken wordt naar kolonialisme. In die zin dat heel specifiek daar dan toch in eerste instantie altijd gekeken wordt naar West-Europa en naar de transatlantische beweging. Terwijl natuurlijk kolonialisme en slavenhandel ook in Centraal-Oost-Europa en richting de Aziatische wereld plaatsvond. Het feit dat je een toekomstgerichte blik hebt en dat je je niet vastbijt in je daderschap dan wel slachtofferschap, dat je ook verder kan brengen. Ironisch gezien kom je daarmee toch weer tot de eindstaat van de geschiedenis van Fukuyama. Namelijk dat je erkend wordt in het feit dat je gelijkwaardig bent.
Is het dan nodig dat deze landen inderdaad een tijdje even niet de West-Europese democratie hoog in het vaandel hebben? Dat ze even los zijn van...
Ik zou niet zeggen dat het een noodzakelijk iets is, maar ook die verheerlijking van het West-Europese democratie-ideaal is misschien ook wel een ultiem misplaatst stukje superioriteitsgevoel. Fukuyama zelf die ziet bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van de natiestaat met een sterke nationale identiteit als een soort van legitiem ontwikkelingspad. En eigenlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld een land als India, dan zie je dat het wel die kant uit gaat. India wordt wel eens de grootste democratie ter wereld genoemd en dat is in zekere zin ook zo. Er zijn nergens zoveel mensen die mogen stemmen. Maar je ziet wel dat daar identiteitspolitiek wordt bedreven, waarbij er wordt gestreefd toch naar een majority Hinduism-oriented democracy. Concluderend, Peter, hoe moeten we naar dit onderwerp kijken, kolonialisme en slavernijverleden?
Voor mijzelf staat er toch nog wel een komma. En daarmee bedoel ik niet dat ik de komma van Rutte wil herhalen, maar wel dat dit echt een onderwerp is wat je niet op één avond even hebt geduid en hebt opgelost. En zelfs de lessen die we kunnen trekken van landen als Indonesië en Zuid-Afrika, dat zijn zulke specifieke voorbeelden, die kunnen we ook niet één op één overnemen in Nederland zelf. Ik ben wel benieuwd of de angst die Bossenbroek heeft, hè, van dat het nog sterkere gepolariseerde debat wat in Amerika plaatsvindt, of dat ook in Nederland nog intenser gaat worden. Daar ben ik wel benieuwd naar. Of dat de Nederlandse maatschappij toch andere kenmerken heeft, waardoor dat iets minder aan de orde zal zijn.
Dat vind ik een hele boeiende vraag. Kijk, zoals ik tegen dit onderwerp aankijk en wat deze journey mij heeft geleerd, is in ieder geval 1. We moeten breder kijken dan alleen naar het frame van het is geweldig of het is vreselijk. En naar daderschap en slachtofferschap. 2. Daar ben ik het mee eens. Die excuses zijn wel degelijk noodzakelijk om in ieder geval tot erkenning te komen van het verleden. En daarmee ook een soort van brug te slaan. 3. Denk ik dat de huidige samenleving en de polarisering die daar plaatsvindt, die heeft hier wel iets mee te maken. Maar ik denk dat het onderliggende patroon toch iets anders is. En iets meer te maken heeft met massadynamiek en ontevredenheid. En gebrek aan de wil om je te voegen in een land. En daarin ook ruimte te geven aan een veelheid van meningen en opvattingen.
Ik hoop dat het lukt om ook rondom dit onderwerp tijdens gesprekken op zoek te gaan naar common ground vanuit beide partijen, vanuit beide flanken. Ik denk toch dat er op dit moment nog te vaak gereageerd wordt. Er wordt te vaak een standpunt ingenomen omdat die anders is dan de andere partij. En ik hoop echt dat het midden weer een plek wordt waar je mag zijn.
Inderdaad. En om dan af te sluiten met waarom is dit zo'n relevant boek? Omdat Bossenbroek vanuit de geschiedenis probeert om dat redelijke midden te vinden. En daarmee, dan sluit ik af met een quote, Historia magister vitae est. De geschiedenis is de leermeester van het leven. En ik denk inderdaad dat precies met de historische blik die we aangereikt hebben gekregen, en ook wat het voor bepaalde landen betekent om in het specifieke dader-slachtoffer narratief te blijven hangen, dan wel zich daaraan te ontworstelen, dat die ruimte gezocht moet worden inderdaad, in het redelijke midden. En dat je vanuit de historische erkenning en de blik vooruit de gelijkwaardigheid in elkaar zult moeten zoeken en vinden. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, hebben we allemaal rood bloed door de aderen lopen. Zelfs onze koning die wellicht een scheutje blauw erbij heeft. En is het niet zo dat ten diepste we allemaal mens zijn en alle mensen broeders moeten worden?
Dankjewel.